Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio de heer Luc Lowel. Sommigen van u hebben hem misschien recent gezien op het tv-programma Make Belgium Great Again. Maar voor degenen die het niet gevolgd hebben of het ook niet in de krant hebben zien staan, meneer Lowel, zou u zichzelf misschien eerst even willen voorstellen en dan ook waarom u recent in de media bent geweest?
Dat zullen we doen. Ik ben dus inderdaad Luc. Ik woon in Zoutleeuw. Mijn echtgenoot en ik, we zijn al 30 jaar getrouwd, 31 jaar. We hebben een dochtertje, Marten. Zij is 13 jaar. We hebben ook nog een andere dochter gehad, Jana, die spijtig genoeg om het leven is gekomen, maar ik denk dat we daar straks allicht iets over meer kunnen zeggen. En het is namelijk zo dat ik sinds een vijftal jaren bezig ben aan een pastoraal traject richting kandidaat-diaken. Ik werk op de luchthaven in Zaventem als bewakingsagent. En in die context inderdaad ben ik recentelijk in de media gekomen, totaal onverwacht. Ook een beetje op een overrompelende manier. Waar het in grote lijnen op neerkomt is dat ik voor de firma waar ik voor werk op de luchthaven aanwezig was tijdens de aanslag. De aanslag op de luchthaven Zaventem. Ik was in functie. Ik was in de vertrekhal. Dus we hebben de dingen van kortbij meegemaakt in al zijn hoedanigheden. En door omstandigheden ben ik op een bepaald moment samen met een collega betrokken geweest met het verzorgen van gewonden. We hebben ons ontfermd over de gewonden. En de eerste medische hulppost werd opgericht in een brandweerkazerne. Daar waar de ambulanciers de nodige zorgen toedienden en ook waar de gewonden naar de ziekenhuizen vertrokken. En wat doet zich nu voor? Een van de stewardessen voor wie wij trouwens werkten op dat moment, een van die stewardessen was ook die morgen in de vertrekhal zwaar gekwetst geraakt. Het is Nidhi Chapikar. Zij werd ook zwaar gekwetst. Zij is ook in die brandweerkazerne terechtgekomen. En het toeval, het zogenaamde toeval, wil dat onze paden elkaar gekruist hebben. Ik heb me daar in die brandweerkazerne heel lang ontfermd over een klein kind. Op die locatie was ook zij aanwezig in de onmiddellijke buurt. Maar op dat moment heb ik haar niet herkend als zijnde die bewuste Indische stewardess, omdat je moet weten, de iconische foto die rondgegaan is, kennen we allemaal, met de aflarde gescheurde kleren, de blote buik. Maar in de brandweerkazerne lagen de meeste gewonden op dat moment op brancards, op de grond, overdekt met dekens van die zilveren folies om hen warm te houden, dus vaak enkel maar het gezicht zichtbaar. Zij heeft me daar blijkbaar duidelijk herkend. Duidelijk, het is te zeggen, er was ook een tweede collega die in ons uniform met de drie rode bollen aanwezig was. En in de profielbeschrijving loopt mijn gezicht en het gezicht van mijn collega misschien een beetje door elkaar. Dus zij heeft een zoektocht gedaan naar mensen die haar die dag of in de volgende dagen geholpen hebben. En die voor haar een belangrijke rol gespeeld hebben. Specifiek 5 mensen. De 4 mensen had ze reeds gevonden, maar de 5e nog niet. En om het verhaal rond te maken naar het programma VTM Make Belgium Great Again, zij hebben hun schouders gezet onder die zoektocht van de Indische stewardess. En via Securitas, luchthaven, navraag bij personeel, foto's opsturen en dergelijke, verhalen toetsen van wie was waar op welk moment, zijn we tot de conclusie gekomen dat, dat onze paden daar gekruist hebben en dat ik blijkbaar haar vijfde belangrijke persoon was die iets betekend heeft in haar leven op die dag of de volgende dagen.
Ja. En zoals in de uitzending gebleken is van VTM, was het voor haar een heel betekenisvol moment toen ze u herkende en toen ze met u kon spreken. En hoe heeft u dat beleefd of hoe was die moment voor u?
Dat was bijzonder natuurlijk. Dat was bijzonder. Ik heb ook op een bepaald moment gezegd van we zijn eerder geneigd om complimenten te geven dan complimenten te krijgen. Dat is ook overweldigend. Het is fijn om te beseffen dat wat je gedaan hebt, dat dat zo belangrijk is geweest voor iemand anders, enerzijds. Anderzijds heb ik dat vrij snel ook een beetje in zijn perspectief geplaatst. Natuurlijk, in het Engels klinkt dat heel mooi als ze zegt van oh yes, you're my angel and my superhero. Ik maakte daar vrij snel de volgende kanttekeningen mee. En het is niet dat ik dat wil minimaliseren of dat niet waardeer, integendeel, maar je moet de dingen echt in zijn perspectief plaatsen. En ik heb altijd gezegd van kijk, we waren daar vanuit een professionele context. Ik was in functie voor de firma waar ik, voor de bewakingsfunctie waar ik voor werk. Ik heb verwezen naar onze drie bollen, het uniform met de drie bollen. Een van de bollen staat voor behulpzaamheid, hulpvaardigheid. Dus we zijn gewoon mensen te helpen op de luchthaven. Een luchthaven is een zeer chaotische, snelle omgeving. Heel veel stress, dus we helpen graag vanuit onze professionele achtergrond een passagier verder. Dat speelt sowieso mee. Dus we waren daar in uniform, dus je wordt ook verwacht mensen te helpen. En mensen keken ook, de passagiers, iedereen. Iedereen keek naar mensen met uniform, van wat moeten we doen, waar moeten we naartoe, waar zijn we veilig. Dus je voelt je sowieso aangesproken vanuit professionele omgeving. Een tweede element wat ik ook heb vrij snel ingehaald, dat is van, kijk, hè, die morgen lagen leven en dood heel kort bij elkaar. En waarom hebben zoveel mensen andere mensen geholpen? En het, in die tragedie gebeurde het mooie over de grenzen heen van taal, religie, cultuur, nationaliteit. Heel veel mensen hebben spontaan geholpen in afgrijzelijke omstandigheden. Taferelen die niet te beschrijven zijn. Ik zeg vaak, ik heb erge dingen gezien, maar nog niet het ergste van het ergste. Wat paracommando's, brandweermannen, ambulanciers wel hebben meegemaakt. En in die zin denk ik dat er ook een diep besef was van de rollen hadden omgekeerd kunnen zijn. Waarom zeg ik dat? De gewonden van toen hadden evengoed de helpers van nu kunnen zijn. En de mensen die nu in het daglicht komen als zijnde mooie dingen gedaan te hebben met, in hulpvaardigheid en het verzorgen van gewonden en zo, hadden in de plaats van die niet kunnen zijn. En ik denk dat dat diep besef van die grens van leven en dood, dat de rollen omgekeerd hadden kunnen zijn. Ik denk dat dat ook de nodige nuance inbrengt om iemand een held te noemen. En ten laatste ook, wat voor mij persoonlijk meespeelt, is toch ook van, ja, we hebben ons ontfermd over een aantal mensen, we hebben goede dingen gedaan, waar je tevreden over bent, maar ik heb ook keuzes moeten maken. Je hebt mensen, je bent naar bepaalde mensen niet kunnen gaan, omdat ze met zoveel waren. En een aantal mensen naast wie je gestaan hebt of dingen hebt gedaan, twijfel je soms ook van, heb ik daar wel de juiste dingen gedaan? Heb ik wel de juiste dingen gezegd? En dat plaatst ook de dingen in het juiste perspectief om die superhero een klein beetje te kaderen eigenlijk.
Ja, dat is, ik begrijp heel goed wat u zegt, maar het neemt natuurlijk niet weg dat voor... Het was heel duidelijk zichtbaar dat voor die persoon uw nabijheid heel veel heeft betekend. En dat heeft u dan ook gedaan. Hoe was die dag zelf voor u, zegt de gewonde van toen, hadden de helpers van nu kunnen zijn? Dus waar was u op het moment dat u duidelijk werd dat er iets erg was gebeurd? En hoe is dat verlopen?
Het is namelijk zo, dus als mensen een beetje vertrouwd zijn met de vertrekhal van Zaventem, je hebt rijen incheckbalies. Als je dan al op vakantie bent geweest met het vliegtuig, weet je, met je valies kom je toe. Je gaat naar de rij waar uw maatschappij, waar je uw bagage moet afgeven. Dus ik bevond mij op rij 1. Wij waren daar aan het werk voor een andere klant van ons in de vertrekhal. De eerste explosie heeft zich voorgedaan ter hoogte van rij 10-11, dus een eindje van ons vandaan. Maar we voelden meteen dat er iets aan de hand was, maar we konden niet duiden wat. Vanuit mijn positie deed zich dat aan mijn linkerkant voor, dus wij keken naar links van ons. En voordat we het goed en wel door hadden, ging de tweede explosie af. Dus de tweede explosie is meteen afgegaan, vlak voor ons, maar toch voor mij op een voldoende veilige afstand, dat ik geen fysieke verwondingen heb opgelopen. En dus het is die Nidhi Shepikar die ter hoogte van die tweede explosie zich bevond. En toen hadden we het meteen door. Toen hadden we meteen door van, ja, nu heeft Zaventem ook te maken met een terroristische aanslag. Dat is iets wat eigenlijk al lang bij ons leefde op de luchthaven, zo na de aanslagen in Parijs, van vroeg of laat gaat hier ook iets gebeuren. En dat is heel raar zo, van het gebeurt dan, en dan in een flits van seconden zeg je van, ja, het is zover. Maar dan kom je in een hele andere wereld terecht van paniek, zelf niet weten wat doen, ondanks dat je daar in functie staat, en ondanks dat je... dat je eigenlijk zou moeten weten wat je zou moeten doen, maar het is zo overweldigend en je weet het eigenlijk ook op dat moment niet. We zijn zelf ook moeten gaan vluchten, samen met passagiers ons wegsteken in een eerste fase en dan nadien zien van hoe gaat het hier verder evolueren. Om een lang verhaal kort te maken, op een bepaald moment zijn we dan met die zware gewonden terechtgekomen aan de buitenkant van de vertrekhal, waar de ambulanciers naartoe op weg waren. En vanuit die situatie zijn we daar geconfronteerd geweest met de zware gewonden. En dan zeg je van, kijk, wat kan ik hier betekenen? Wat kan ik hier betekenen? Maar toch... Vrij snel heb ik persoonlijk een bepaalde kracht gevoeld die me geholpen heeft. En sommigen zeggen, ja, dat is natuurlijk adrenaline. Ja, dat is ongetwijfeld adrenaline. Maar toch is daarin een diepe kracht geweest dat ik gezegd heb van, kijk, ik ontloop hier niet het lijden, ik ontloop hier niet wat zich hier aandient. Ondanks dat je soms niet wist wat je moest doen, omdat de gewonden zo zwaar gekwetst waren, bleef je er toch bij en deed je wat je kon. Dus het is vanuit een diepe kracht dat je iets aanvoelt van hier gebeurt iets onwezenlijks, enerzijds, maar toch ook niet de situatie ontlopen.
We gaan er tussenuit voor een eerste muzikale onderbreking en dan spreken we dadelijk graag verder.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met de heer Luc Lowel, die onlangs in de media is geweest door wat hij heeft betekend voor een Indische stewardess tijdens de aanslagen in Zaventem, 22 maart 2016. U heeft zo net verteld waar u was op het moment dat het u duidelijk werd dat het ging om een terroristische aanslag. Hoe u dan ergens de kracht heeft ervaren, vrij snel, om toch de leidende nabij te zijn. En wat is er voor u, wat heeft er voor u zich dan aangediend? Welke mensen waren in uw directe omgeving? En u sprak daar straks ook over een jongen, een kind.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus inderdaad, in die brandweerkazerne kwamen alle gewonden samen, hè, zoals ik zei, voordat ze naar het ziekenhuis gingen. En inderdaad, mijn oog valt op een bepaald moment op een klein jongetje die daar op de grond lag, weliswaar op een draagberry. Dus die was daar ook naartoe gebracht. En ik heb me daar vrij snel over ontfermd. En dat komt een beetje vanuit een persoonlijke, familiale achtergrond. Het is namelijk zo dat mijn echtgenoot en ik in 2003 zelf een kind verloren hadden. We hadden toen één kind, ons Jana. Jana was in 2003 9 jaar, bijna 10 jaar, toen ze in tragische omstandigheden om het leven is gekomen. Kunnen we misschien straks nog even iets over zeggen. Maar vanuit die familiale achtergrond, vanuit die familiale verlieservaring, had ik een diepe drive om mij te ontfermen specifiek over dat kind. En ik was naarstig op zoek naar een ambulancier, dokter, om de nodige zorgen aan dat kind toe te brengen. Het was niet zwaar gewond, dat zag ik meteen. Het was niet zwaar gewond. Het was ook een jongetje van rond de 6 jaar ongeveer. Maar ik kreeg er niks uit van talen, verschillende talen tegengesproken. Maar wat zich voordeed is, dat jongetje kon niet altijd dezelfde energieniveau aanhouden. Dus ik zag die al een keer weg hebben. En ik had zoiets van, nee, ik wil dat manneke hier niet verliezen natuurlijk. Hè. En daarom dat ik altijd maar aan het rondlopen was op zoek naar een dokter. Ik zeg, ik heb hier een kind. Ik zeg, kunnen met mij meekomen naar dat kind? Maar die dokters, ambulanciers, die waren ook met zoveel gewonden bezig, met zwaardere gekwetsten. Achteraf blijkt inderdaad dat er al wel iemand bij geweest was. En men legde mij nadien uit van, kijk, het is normaal dat op die leeftijd dat manneke niet al een keer wegzakt en terugbijkomt. Maar ik was daar niet mee bekend op dat moment. En toen ik dat bericht kreeg van een ambulancier, was ik gerustgesteld. En ben ik verder in iets meer rustiger omstandigheden bij hem kunnen blijven, op hem kunnen inpraten, nogmaals in verschillende talen, want hij antwoordde nog altijd niet op een bepaald moment, zei hij dan toch zijn voornaam. En op een bepaald moment is hij dan ook naar een ziekenhuis gebracht. En ik vroeg dan aan de ambulanceer, ik zeg, ja, naar welk ziekenhuis ga je? Ah ja, dat ziekenhuis. En toen was ik gerustgesteld. Zo van, toen kon ik hem laten gaan, bij manier van spreken. Zo. En, het was een specifiek, dat was precies mijn roeping op dat moment om op het pad van dat kind terecht te komen. En tegelijkertijd, dus vlak daarnaast op het pad van Nidhi, waar we het daar straks over hadden.
Ja, want heeft u achteraf wel de zekerheid gekregen dat u ook in Nidhi's nabijheid bent geweest? Was er een soort herkenning van uw kant ook?
Nee, dat is het bijzondere. Dat is het bijzondere. Dus zij lag, als we de puzzel naast elkaar leggen van hoe zij beschreven heeft, waar zij was, op welk moment, wat zij heeft meegemaakt. En als ik mijn verhaal daarnaast leg, onafhankelijk, dan blijkt inderdaad uit de plaatsbeschrijving, uit de tijdsbeschrijving, uit wat er gedaan is, dat zij naast dat manneke lag. Maar, nogmaals, dus tot de dag van vandaag kan ik niet zeggen dat ik haar daar nu in herkend heb, zoals we nu spreken over Nidhi Chappikar. Dus ik kan nu niet zeggen van, ah ja, maar dat was zij die daar naast dat manneke lag. Maar vanuit haar gezichtspunt heeft zij mij herkend. Ja. En dat is het rare aan het verhaal eigenlijk. Het is in die zin ook dat ik gezegd heb van, kijk, mijn collega was daar ook. Zij heeft ongetwijfeld ook het gezicht van mijn collega gezien. De profielbeschrijving was daardoor een beetje misleidend misschien. En in die zin heb ik gezegd van, kijk, ik wil niet haar vijfde superhero zijn. als enige vijfde man, maar ik wil dat opentrekken, ik neem haar dank aan, maar ik wil dat opentrekken naar zoveel mensen die die ochtend zich overstegen hebben om andere mensen te helpen. Ik specifiek over dat kindje en nog een aantal andere mensen, passagiers, andere collega's van de luchthaven hebben ook prachtige dingen gedaan met andere gewonden. Dus. En ik wil het opentrekken, haar dankbaarheid wil ik eigenlijk opentrekken naar ook de rest die zonder naam zijn en die fantastische dingen hebben gedaan.
Ja, want zo'n dag, ja, zo'n gebeurtenis, niemand is daarop voorbereid natuurlijk. Mm. Hoe kijkt u daar achteraf op terug? Van, u zegt, ja, al die mensen die zichzelf hebben overstegen, zijn er bepaalde dingen zo die u zijn bijgebleven of die voor u ook een bijzondere les vormen nu in uw leven?
Het is zo dat heel raar is dat je bijzondere interventies heel goed kunt terug in beeld brengen. Op het gebied van wat er gezegd is geweest, wat er gedaan is geweest, de geuren ook, heel indringende geuren, door de explosie en dergelijke en zo. Dus er zijn een aantal situaties dat je zegt van, kijk, die herinner ik mij voor de rest van mijn leven. En andere situaties zijn heel vloe geworden. Maar wat mij bijzonder bijblijft is, en ik denk dat het een Russische schrijver is die erop gewezen heeft in een boek Leven en Lot. En dat gaat over het onderwerp de kleine goedheid. En op die ochtend is er zoveel kleine goedheid gebeurd. Mensen die zichzelf overtroffen hebben, die misschien ook niet begrijpen van waaruit ze de kracht gehaald hebben om kleine dingen te doen. Sommigen hebben indrukwekkende dingen gedaan, zoals ambulanciers, paracommando's, brandweermannen en dergelijke. Maar ik heb bijvoorbeeld een collega en die zegt van, kijk, ik heb ook geholpen, zegt hij. En als andere collega's dan vragen, ja, wat heb jij gedaan? Dan zegt hij, ik heb de deur opengelaten dat de passagiers langs een bepaalde weg naar buiten konden. En andere collega's kijken dat soms een beetje smalend tegemoet, zo van, ah, ja, je hebt een deur open gehouden. Kijk eens wat die gedaan heeft. Maar die man heeft iets bijzonders gedaan. Vanuit wat hij kon, waaruit hij op dat moment op die positie was, heeft hij iets belangrijks gedaan, iets goeds gedaan, iets kleins misschien, maar iets heel belangrijks. En dat vind ik een heel sterke kracht, de kleine goedheid. De kleine goedheid, en het is een wijze man die mij vorig jaar in een evocatie daarop gewezen heeft. Het is naar aanleiding van het boek Leven en Lot. Leven en Lot van, ik denk, Vladimir Grossman. Ik zou het terug moeten opzoeken, maar ik denk dat het Grossman is. Het boek Leven en Lot. Ik heb het zelf niet gelezen, maar het onderwerp komt daar in voor, de kleine goedheid. Dat is een... Veel dingen kunnen we niet veranderen in de wereld. Grote, machtige systemen zijn wat ze zijn. Maar altijd, doorheen de geschiedenis, doorheen zoveel gebeurtenissen, is er altijd een blijk van een individuele tussenkomst van iemand die iets kleins, goeds heeft gedaan, maar wat een wereld van verschil heeft gemaakt. En dat is een kracht die komt van de innerlijkheid van de mens, onverwoestbaar, altijd aanwezig. Je kan het ook niet voorspellen wanneer het zich gaat voordoen. Maar ze is aanwezig. En de vraag kan je stellen, vanuit een gelovige context, kan je zeggen van, ja, van waar komt die kracht in de mens, in de ziel? Heeft God die kracht in de ziel van de mens gelegd? En een niet-gelovige gaat zeggen van, ja, kijk, dit is een bewijs dat de mens op zich goed is. Kan zijn, is een theorie, maar voor mij als gelovige christenen, ik denk dat de kracht van hoger en van dieper komt en dat God wel die kracht in de mens gelegd heeft om bij bepaalde momenten totaal onverwacht, onvoorspelbaar, iets goeds naar boven te brengen.
Want het is natuurlijk ook omdat wij hadden gelezen in een van de artikels dat u gelovig bent en ja, kandidaat diaken bent, dat we zeker in het bijzonder u wilden uitnodigen voor uw geloofsgetuigenis, waar we het dadelijk graag wat meer over zullen hebben. Nog een vraag. Het heeft ook wel iets paradoxaal dat juist die kleine goedheid tot uiting komt, juist op een dag van zo'n groot menselijk drama eigenlijk. Aan het einde van die dag, van de aanslag, hoe voelde u zich dan? Want het is op zich een heel... Ja, voor mensen zeker die het van thuis op tv volgden, is het een heel, heel droevige gebeurtenis. Een heel, ja, traumatisch iets. We beelden ons dat ook in dat het heel traumatisch moet zijn voor de mensen die daarbij waren. Hoe voelde u zich aan het einde van die dag?
Compleet verbouwereerd. Chaotisch, een chaotische dag achter de rug gehad. Je kan dat niet plaatsen. Je kan dat niet plaatsen. Je beseft enerzijds van, nu is het onze beurt geweest op de luchthaven. Je betrekt het in de internationale geopolitieke evolutie van dat moment, van kijk, wat is zich in de wereld hier aan het afspelen, en nu hebben wij dit keer prijs op Zaventem. Dus in algemene zin reflecteer je daarover, zo van waar zijn we hier in terechtgekomen. Ten persoonlijke titel heb ik zoiets zo van, heel bijzonder, de plaats waar de tweede explosie zich heeft voorgedaan. Mijn collega's en ik, wij passeerden daar dagelijks. Omdat wij ons over passagiers ontfermden. In plaats van de mensen zelf naar een sales- en ticketingdesk, dus een verkoopsdesk van die bepaalde maatschappij te sturen, gingen wij zelf dikwijls mee met de mensen. Dat we een beetje tijd wilden sparen en om het de mensen een beetje duidelijk te maken van kom, ik ga even met u mee aan die verkoopsdesk. Maar dat wil zeggen dat wij dus op de plaats van de tweede explosie, dat het evengoed wij hadden kunnen zijn. En ook daar heb je dan een diep besef aan het einde van de avond, aan het einde van die dag, zo van, ik ben hier zelf aan iets ontsnapt. En het is heel bijzonder zo van, wij waren misschien op het goede moment op de goede plaats, niet gewond, maar de slachtoffers waren op het slechte moment op de slechte plaats. En dan raak je aan het diepe mysterie van het lot, bestemming, van waarom waren die mensen daar op dat moment op die plaats en waarom waren wij 50 meter verder en 60 meter verder en hebben helemaal niks fysieks opgelopen. Dus een besef van, ikzelf ben hier ook aan iets ontsnapt.
En ook van de eigen kwetsbaarheid wellicht.
Ja. Dus dat bedoel ik inderdaad. Mm. Dus ja, u benoemt het beter inderdaad, het besef van de eigen kwetsbaarheid. Ten persoonlijke titel en ook naar het gezin toe. Ik herinner mij toen ik thuis kwam, ons Maarten was op school die dag. En de juf had met alle goede bedoelingen gezegd, kinderen niet ongerust zijn, wat zich hier voordoet in België, dat speelt zich af in Brussel, op de luchthaven, dat is ver van hier. Want ze hadden de poorten toegedaan, blijkbaar en dergelijke. Blijkbaar heeft ons Maarten de vinger opgestoken met een half huilend gezicht, zo, ja maar juf, mijn papa werkt wel op de luchthaven. Dus ook onze dochter besefte op dat moment van, wow, mijn papa werkt op de luchthaven en wist op dat moment niet van, ja, wow. Dus kwetsbaarheid ten persoonlijke titel, maar ook naar het gezin toe. Naar het gezin toe, en we hadden dan al een kind verloren. En je beseft ook zo van, hier wil ik geen onnodig risico naar de toekomst meer pakken. Ik had dat vrij snel het gevoel van, ik blijf verder werken op de luchthaven, maar niet meer in de vertrekhal. Mm. En dat is zo tot de dag van vandaag. Ik doe andere opdrachten voor de bewakingsfirma waar ik voor werk, maar niet meer in de vertrekhal.
Het is weer tijd voor een muzikale onderbreking, maar we zetten dadelijk graag ons gesprek verder en dan in het bijzonder ook over uw geloof in combinatie met het lijden en de moeilijke dingen die u dan toch al heeft meegemaakt in uw leven.
Oké.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Luc Lowel, die ons al heeft gesproken over hoe hij aanwezig was, ja, onder de gewonden eigenlijk, op de dag van de aanslag in Zaventem, 22 maart 2016. Dank u wel alvast voor uw getuigenis. Het is heel beklijvend, denk ik, voor mijzelf om naar te luisteren en voor de andere luisteraars wellicht ook. U heeft dat van heel nabij meegemaakt. Is het achteraf voor u een zou je het omschrijven als een traumatische ervaring voor jezelf?
Enerzijds wel. Dat blijft dan nu plakken. Dat is iets voor de rest van je leven. Dat is zo ingrijpend. En in die zin is het traumatisch. Maar het feit wil natuurlijk ook dat ik niet door mijn eerste traumatische ervaring ging. Zoals ik straks al heb aangehaald, er was een eerste grotere verlieservaring. En dat was een eerste trauma in ons gezinsleven eigenlijk. En in die zin heeft die eerste verlieservaring de aanslag op de luchthaven beter kunnen kaderen. Heeft het een andere plaats gekregen.
Want u haalde ook aan dat u de kracht ervoor of ervaren hebt om in het lijden nabij te zijn aan de mensen die gewond waren enzovoort. Ik zou mij afvragen, u heeft ook getuigd eigenlijk in het laatste nieuws, geloof ik, dat u dus ook gelovig bent, dat u daar ook veel kracht uit haalt. Maar ik kan mij voorstellen dat u wel eens de vraag zal krijgen van mensen van, u heeft nu dit meegemaakt. Ten eerste heeft u een dochter verloren op jonge leeftijd. En nu heeft u ook zoiets meegemaakt als die verschrikkelijke aanslagen in Zaventem. Hoe krijgt u dat geruimd met uw geloof in een christelijke en liefdevolle God?
Ja, dat is een terechte vraag. Waar was God op dat moment, hè? Dat is de vraag. En dat is ook de vraag die ik mij stelde toen mijn vrouw en ik ons eerste kind verloren. Dat zijn de spontane vragen. Die kwamen bij mij op, die komt bij de mens op. Waar was God in de tsunami in het jaar 2004? Waar is God bij de aanslag? Waar is God in een persoonlijk verlies? Waar is God in deze ziekte die ik hier meemaak? Maar hier raken we dus aan de fundamentele, aan de existentiële vragen des levens. En de vraag is, hoe gaat een mens daarmee om? En dat is een proces van lange adem, dat is een proces van vallen en opstaan. Daar raak je niet zomaar direct doorheen. Ook in mijn geval, ik spreek nu van de eerste grote verlieservaring in 2003, waar ik daar heel diep mee bezig ben geweest. Dus je moet daarmee aan de slag. Je moet daarmee aan de slag, waarmee ik niet wil zeggen dat, als ik zeg je moet daarmee aan de slag, niet iedereen kan dat of wil dat. Als ik zie naar bijvoorbeeld mijn echtgenote, heeft het verlies van ons kind destijds op een heel andere manier verwerkt. En tot de dag van vandaag heeft zij het nog altijd moeilijk met die existentiële vragen van wat is de zin hiervan, wat is dat leven en dood, de godsvragen. Wie is God? Waar was God? Waar is God? Wat gebeurt er na de dood? Met die vragen bezig zijn was voor mij persoonlijk absoluut noodzakelijk. Ik moest antwoorden hebben en ik ben gaan graven. En dat was mijn manier om met een traumatische ervaring om te gaan. Dus in die zin, toen de terroristische aanslag zich voordeed op de luchthaven, was ik al volop in dat proces en was ik al verschillende jaren met die existentiële vragen bezig. Dus in die zin was ik min of meer beter gewapend, zou ik het zo zeggen. Alhoewel, dat is nu een slecht woord, hè, beter gewapend. Was ik beter gegrond in die vragen, lijden, sterven, dood, traumatische ervaringen, dan in 2003. In 2003 was het voor mij helemaal nieuw. En moest ik er zelf nog maar aan beginnen.
Misschien voor de luisteraars ook nog even kaderen. U bent uw dochter verloren in 2003 door eigenlijk een tragisch ongeval.
Ja, en dat is niet onbelangrijk, omdat ook dat ongeval heeft zich voorgedaan in zeer paradoxale omstandigheden. Dat is namelijk op een zaterdagavond op 29 maart 2003. Het was de periode van de invasie in Irak. Ik bleef thuis kijken naar het nieuws, maar normaal gezien gingen we altijd naar de mis op zaterdagavond. Dus mijn echtgenote en Jana vertrekken met de wagen op zaterdagavond iets voor 7 naar de mis in de naburige parochie Melkwezer. Dat is het dorp van waar mijn schoonfamilie afkomstig is. Op weg naar de kerk, dus even voor 7, zijn ze aangereden door en wat ik altijd noem een snelheidsmaniac. Dus eigenlijk is de wagen weggemaaid. Daar is geen ander woord voor. Mijn echtgenoot was heel zwaar gekwetst, is nadien met operaties en hospitaalopnames en dergelijke, is er fysiek goed doorgekomen. Maar voor ons Jana kon niks helpen. Dus de impact was zodanig dat eigenlijk Jana ter plekke is om het leven gekomen. Dus dat is de uitgangssituatie van ons gezinsdrama. Op weg naar de kerk verliezen wij ons kind. Zelf kom ik uit een gelovig katholiek gezin. Eenmaal na het huwelijk was ik niet zo praktiserend katholiek gelovig. We gingen naar de mis. Mijn schoonfamilie, dus mijn echtgenote, komt wel uit een praktiserend gelovig katholiek gezin. Altijd betrokken geweest in de parochie, in het koor en dergelijke en zo. Dus de schok was wel groot natuurlijk. De schok was groot binnen ons eigen gezin, binnen de gemeenschap van ongeloof van hoe komt het dat een prachtig kind, op dat moment bijna 10 jaar, op weg naar de kerk om het leven komt. Daar moesten we het mee doen. En natuurlijk hadden we het evengoed en vrij snel kunnen interpreteren van kijk, dat een ongeval op zo'n manier zich voordoet, is dat nu niet het opperste bewijs dat hij niet bestaat. Hij, God, onze lieve Heer, of noem het maar op. Dat was misschien de eerste en de gemakkelijkste reactie geweest, heeft bij heel veel mensen geleefd, maar vrij snel heb ik aangevoeld van, hier is een dieper mechanisme bezig. Ik kon dat niet op die gemakkelijke manier duiden van, hier is iets meer aan de hand. Jana was een bijzonder kind. Natuurlijk, elke ouder is fier over zijn kinderen en zegt die mooie dingen, maar aan de reacties achteraf ook, in de gemeenschap, in de schoolgemeenschap, scoutsgemeenschap, familie, vrienden en zo. Het heeft een grote impact gehad. Het verlies van Jana binnen ons gezin, familie en binnen de gemeenschap Zuid-Leeuwen en Melkwezer en daar rond. En heel snel voelde ik de confrontatie met die vragen van waar is Jana nu? Wat is hier gebeurd? Wat is dat? De dood, als Jana dood is, waar is die nu dan? Wat is de zin van dit leven? Wat is de zin van mijn leven? Wat zeggen de tradities over leven en dood? Wat zegt het christelijk geloof over leven en dood? Dus ik zat met zoveel vragen, zoals ik al eerder had aangehaald, en ik moest daar iets mee doen. En op een bepaald moment, nadat mijn echtgenote gerevalideerd was, zij had de behoefte om vrij snel terug naar het werk te gaan. Haar job betrof, wou zij onmiddellijk de draad terug oppikken. Ik ging ook terug naar mijn job, aanvankelijk halftijds, maar ik voelde vrij snel aan van, ik had behoefte om met die diepe vragen aan de slag te gaan. En ik had heel veel moeite om gewoon te functioneren in mijn gewone job. En dat was een hele goede job, contact met klanten en dergelijke. Maar ik moest met die vragen bezig zijn. Besloten om een sabbatperiode aan te gaan. En in die sabbatperiode ben ik mij gaan verdiepen in verschillende tradities. Was ik ook kwaad natuurlijk, uiteraard. Hè. Die kwaadheid bleef, de vragen bleven en dergelijke en zo. En het toeval wil ook weer, op een bepaald moment kom ik in contact met een man in Ierland die retraites organiseert. Iemand had mij met die man in contact gebracht. Ik ben naar Ierland gegaan, naar die abdij. En die man gaf naar retraites. En die man geeft, en dat was ongeveer een jaar, een klein jaar na het ongeval. En die man geeft mij, s'avonds, voor ik de kamer in ga, geeft hij mij een Engelstalige Bijbel. En hij zegt tegen mij, you should read Job. Je moet eens het verhaal van Job lezen. Eerlijk gezegd, ik kende het verhaal niet. Ik ben die avond beginnen te lezen. En ik was nog maar een half uur verder. En ik voelde meteen van, hier is iets. Hier is iets in dat personage. Ik herken mij daarin. En ik vind daarin erkenning. En dat was voor mij, als het ware, een openbaring. Ik was, zoals ik zeg, gelovig opgevoed, maar niet diep bezig met de Bijbel. En plotseling kom ik tot het besef van, kijk, hier in de Bijbel kom ik een man tegen van vlees en bloed, die heeft ook zijn kinderen verloren. Hij verliest zijn boerderij, zijn kamelen en ook zijn kinderen. Ik zeg, kijk, hier is iemand in wie ik mij kan herkennen. Dat ben ik. Wat dat hij meemaakt, daar herken ik mij zodanig in. Ik ben de dagen nadien dat verhaal gaan verder lezen. Het is natuurlijk een heel lang verhaal en je moet door de verschillende lagen heen kunnen prikken en dergelijke. Maar wat ik ook vrij snel ervaarde, is dat hij omringd wordt door vrienden. En de vrienden, met alle goede bedoelingen, wilden hem ook goede raad geven. Maar het komt ook helemaal anders over. Zo ervaart hij het ook niet. En het prachtige is dat Job op een bepaald moment, hij wordt kwaad tegenover zijn vrienden, maar hij wordt ook kwaad ten opzichte van God. En hij roept naar God zo van beste man, kom het mij hier een keer uitleggen. Hè? Zo van, ik begrijp het hier niet meer, waarom overkomt mij dit? Dus dat is de typische vraag, hè? De typische vraag van het lijden, waarom? Hè? Waarom ik, waarom nu? En dat in de Bijbel stond, dat was voor mij echt een openbaring. En is voor mij eigenlijk de opening geweest om de diepere verhalen en andere verhalen van de Bijbel te verkennen. En als we dan naar het nieuwe evangelie gaan, dan heb ik naast Job enorm veel kracht gehaald uit het Johannesevangelie. Het Johannesevangelie dat toch veel mystieker van aard is, waar de diepe liefdesband tussen vader en zoon zodanig beschreven wordt, dat ik ook in de band tussen vader en zoon ergens een parallel vond in de liefdesband tussen mij en Jana. Opgelet als ik altijd zeg mij en Jana, ik spreek niet alleen over mij, maar mijn echtgenote natuurlijk maakt ook deel uit van hele trajecten. Hè, dus, maar ik vond daar een parallel in de liefdesband tussen een vader, een ouder in het algemeen, maar in mijn geval tussen ik als vader en Jana als kind. Dus die liefdesband vond ik daar in terug. En dat was voor mij een zodanige diepe herkenning, dat ik daar ook verder op ben doorgegaan. Zo van, wat staat daar nu precies in dat Johannes-evangelie? Over welke realiteit spreken we hier? En het is dan ook duidelijk, en dat komt ook heel duidelijk naar voren in het Johannes-evangelie, de eenheid van de vader en de zoon, en dat Jezus van bij de vader komt. Dus vanuit een andere realiteit, vanuit een realiteit over ons, over onze tijd en ruimte, Jezus is binnengekomen van bij de vader in onze wereld, maar dat wil dus ook zeggen dat er een andere realiteit werkelijk bestaat. En dat gaf voor mij al meteen een antwoord van, kijk, als ik aan het zoeken was van waar is Jana nu? Ja, waar is Jana nu? Waar bevindt hij zich nu? Op zielsniveau? Want je kan daar heel ver in gaan. Hè. Er zijn heel veel spirituele tradities. Gaan zover dat je op plaats begint te zweven natuurlijk. Hè. Maar ik moest het toch, ik wou toch concrete handvaten. En als ik dan dat Johannes-evangelie terug voor ogen had, dan zei ik van, kijk, Jezus is verrezen, is terug in een andere realiteit, terug naar de geestelijke realiteit, naar de geestelijke dimensie, van waar hij afkomstig is. Is dat wat men nu met verrijzenis bedoelt? Is dat een dimensie die eigenlijk een antwoord zou kunnen geven als hier op aarde iemand sterft? En voor mij was dat zo van een eerste geruststelling van, ja, Jana is waar ze nu moet zijn. Jana is al op een locatie, ergens, in een geestelijke realiteit, weliswaar fysiek gescheiden, maar de liefdesband blijft. En dat was voor mij belangrijk. Je blijft die liefde voelen. Het is geen fysieke liefde meer, het is een liefde over een bepaalde grens heen. Maar toch ben je die niet kwijt. In heel dat verhaal speelt loslaten een grote rol, want je wilt je kind niet loslaten. Je wilt je kind niet loslaten. Dus de vraag is zo van ik wil die niet meemaken, ik wil mijn kind behouden, maar ja, ze is dat niet meer, ze is dood, je moet dat erkennen, hè. Ze is er niet meer. Dus hoe ga je daarmee om? Wat is dat loslaten? Hoe kan je die liefdesband blijven behouden, ondanks dat er geen fysiek contact meer is? En misschien dat daar iets kan ook gezegd worden vanuit een boeddhistische traditie. Want het mogen duidelijk zijn, ik had niet alleen het christendom bestudeerd, maar ik had ook andere tradities bestudeerd. En als het gaat over loslaten, is er ook iets moois dat vanuit het boeddhisme binnenkomt. Dat is dat wij vaak dingen krampachtig vasthouden. En het was Social Rinpoche in een tv-interview destijds, die een analogie maakte, een vergelijking maakte met, hij nam een voorwerp in zijn hand, hij hield het heel krampachtig vast, en hij zei, kijk, je zegt hem, jullie Westerlingen hebben heel veel probleem met krampachtig vasthouden. Want jullie denken, als je iets vasthoudt, dat je van het moment dat je het loslaat, dat je het kwijt bent. En hij, in dat tv-interview, hij hield het voorwerp in zijn hand, hij hield het krampachtig vast, hij deed zijn hand open en het voorwerp viel op de grond. Kijk, zegt hem, jullie denken dat jullie het kwijt zijn en daarvoor kunnen jullie, of durven jullie niet loslaten. En in een volgende beweging maakte hij een andere vergelijking. Hij nam het voorwerp terug in de hand, met de handpalm naar boven, de handpalm open en het voorwerp bleef gewoon op zijn handpalm liggen. En hij zei, kijk, zegt hij, dat is ook loslaten bij ons. Wij laten los, we laten het vrij, en toch is het er nog. De liefde kan blijven stromen, zegt hij. Het is iets subtiel, maar het is iets heel sterk als je daar diep over nadenkt. En dat is belangrijk als je een zware verlieservaring hebt meegemaakt. Zo van, je wilt de liefdesband niet kwijt, je voelt de liefdesband nog, Maar je wil natuurlijk weten van, ja, waar zijn die nu? Waar zijn die nu? En dat is, was voor mij heel belangrijk zo van, die liefdesband behouden en blijven voelen.
En u heeft daar dan de zekerheid in gevonden dat Jana bij God is?
Zekerheid is een groot woord natuurlijk. Hè. Zekerheid is een groot woord. Hè. We blijven gelovigen en ik hou niet van het woord zekerheid, maar het is een diep aanvoelen. Het is een diep aanvoelen. Overtuigen is misschien ook niet het correcte woord, maar het is een diep aanvullen dat zij aanwezig is in een andere continuïteit. En in die zin is het misschien mooi om een kleine opmerking te maken over een prachtig boekje. Het is een niet-religieus boek. Het is een boekje van Mitch Albom, als ik het correct uitspreek. In het Engels noemt het The Five People You Meet in Heaven. Vijf mensen die je ontmoet in de hemel. En het is geen dik boekje. Het gaat erover, een oude man sterft en hij komt vijf mensen in de hemel tegen. Vijf mensen die een belangrijke rol in zijn aardsleven hebben gespeeld. En ze staan symbool voor een bepaalde levensles. En op een bepaald moment komt hij zijn echtgenote tegen, die al eerder gestorven was. Hij komt zijn echtgenote tegen in de hemel en er ontspint zich een gesprek. En ze zegt op een bepaald moment hij zegt, ja, ik ben altijd van u blijven houden, zegt hij. Ja, zegt ze, ik weet het. Ik heb dat tot hier gevoeld. Hoe, zegt hij, heb jij dat tot hier gevoeld? Want ik was nog op de aarde. Ja, zegt ze, zo sterk kan de liefde zijn. En dat is toch prachtig, hè? Dat is prachtig zo van, over de dood heen, de liefde blijft bestaan, maar het neemt een andere vorm aan. En de kern van een trauma te doorstaan, voor mij althans, zit hem in het besef dat je de liefde niet kwijt bent. En daarom dat ik de link terugleg naar het Johannes-evangelie, daar komt dat zo sterk naar voren, de liefdesband tussen de vader en de zoon.
En aan welke concrete passages denkt u dan? Van, inderdaad, het is het evangelie van de band tussen de zoon en de vader. En zijn er dan bepaalde passages of...
Niet meteen. Ik weet, in mijn eigen werkbijbel heb ik er heel veel aangeduid, maar het is belangrijk, want soms zijn we altijd gefocust op bepaalde passages, op bepaalde pericopen en zo, maar als je heel het evangelie ook leest, het is ook dat gevoel. Hè. Elk evangelie heeft zijn waarde, heeft zijn eigen accenten. Maar het zit doorheen heel het Johannes-evangelie eigenlijk. Zijn er zoveel passages die daarna verwijzen naar de eenheid, naar de band die er is tussen beiden. En dat beeld in het Johannes-evangelie heeft mij voornamelijk geholpen om ons persoonlijk verlieservaring te kunnen kaderen en diepgang te geven.
Ondertussen bent u in voorbereiding voor het diakenschap. Is dat iets dat voortgevloeid is uit het doorworstelen van dat lijden waar u over spreekt? Of is er een band tussen de twee?
Ja. Ik zeg vaak tegen collega's in de opleiding, ook tegen de mensen uit de stuurgroep, je kan dit traject naar kandidaat diaken niet loskoppelen van wat er familiaal is gebeurd. Daar is een rechtstreeks verband. Ja, in die zin dat vanuit dat zoeken naar zingeving, naar omgaan met dat trauma, heb ik vrij snel voor mezelf uitgemaakt van, ik wil de dood van mijn kind zinvol maken. Ik wil daar iets constructiefs mee doen. Aanvankelijk is dat misschien een soort van overlevingstechniek, omdat of een overlevingsmodus, omdat het verlies van een kind snijdt zo diep en zo. Dat is een deel van jezelf verlies je eigenlijk. Hè. Dat is een deel van jezelf, dat voel je ten persoonlijke titel aan, dat beleef je in gezinsverband met je echtgenoten. Dus dat snijdt zo diep, dat ik in mijn geval heb gezegd van, ik moet daar iets mee doen. Ik kan dat niet zomaar na x aantal tijd op de kast zetten en zeggen, kijk, voilà, de foto van ons Jana, dat hebben we meegemaakt. Sommige mensen spreken van, ja, maar je moet dat kunnen verwerken en je moet dat een plaats kunnen geven. Ja en nee, wat voor mij belangrijk is, ik wou dat integreren. Hè. Je verwerkt dat niet, je integreert dat in je leven. En in mijn geval heb ik gezegd van, ik moet er iets constructiefs mee doen. Ik kan de dood van Jana kan ik niet zinloos laten. Ik moet daar iets zinvols mee doen. Zoals gezegd, ten persoonlijke titel ben ik gaan graven, gaan zoeken, lezen, rouwcursussen volgen en dergelijke. Door omstandigheden ben ik dan op een bepaald moment lezingen beginnen te geven in bepaalde pastorale middens. Dat was aanvankelijk in Limburg, omdat wij ook vrij kort tegen Sint-Truiden wonen. En ik merkte dat als ik in die lezingen sprak over wat mij kracht heeft gegeven, hoe ik kon leven met gemis, dat je wel een aantal mensen iets kon meegeven. Heel nederig, niet vanuit het verhaal van kijk eens wat ik heb meegemaakt of kijk eens wat wij hebben meegemaakt, maar ten diepere zin zo van met dat pakketje wat ik na al die jaren had opgedaan, wat spirituele kennis, geloofskennis, voelde ik dat ik een bepaalde bagage had waarmee ik iets kon betekenen voor mensen. En vanuit die respons ben ik dan ook een beetje door omstandigheden pastoraal actief geworden. Ik woon in Heelen, dat is een buurgemeente van Zuid-Leeuw. Ons kerkje was toen nog liturgisch actief. Ik werd mee ingeschakeld of gevraagd om mee als lector te fungeren. Nadien in de naburige parochie Melkwezer als voorganger in gebedsdiensten. En gaandeweg voelde ik van, kijk, dit is iets wat ik, waar ik betekenisvol kan zijn voor mensen in dat pastorale traject. Verschillende jaren gedaan. En dan op een bepaald moment, ja, ik blijf verder lezen, ik hou van mystieke auteurs, religieuze literatuur in het algemeen. Therese van Avila, op mijn pad tegengekomen. Therese van Avila, waar ik een grote bewondering voor heb, als vrouw zijnde, wat zij in haar tijd heeft verwezenlijkt. Het bleef niet met pure theorie en met puur bidden en met puur mystieke ervaringen. Zij heeft daadwerkelijk kloosters gesticht, het geloof op de kaart gezet. Dus dat was echt een vrouw van vlees en bloed die het geloof echt handen en voeten heeft gegeven. En dat begon bij mij ook een beetje te dagen, met dat pakket iets daadwerkelijk te doen. Het lector zijn, het voorganger zijn in gebedsdiensten. Zou ik dat pastoraal traject niet een beetje meer consolideren, niet een beetje meer vormgeven, voller maken? En vandaar beginnen te denken aan een pastoraal traject richting kandidaat diaken. Vanuit een grote drive om dienstbaar te zijn voor anderen. En in die zin ben ik nu blij, ik ben nu 5 jaar verder. Het theologisch gedeelte is achter de rug. We hebben nu nog een aantal praktische modules, maar voor mij is het nu voornamelijk een stagejaar. En ik had gevraagd om een stagejaar in ziekenhuiscontext te mogen doen. En waar beter, voor mij dan tenminste, waar beter kan je iets betekenisvol zijn op het snijpunt tussen lijden, sterven, dood, ziekte, zingevingsvragen, existentiële vragen, dan aan een ziekenbed. En ik ben nu een aantal weken verder in de stageervaring. En ik moet zeggen, ja, het is zeer indrukwekkend. Het is zeer indrukwekkend wat het team van pastores. Ik mag mijn stage doen in Gasthuisberg, UZ Gasthuisberg Leuven, waar een groot team van pastores werkzaam is. Maar het is indrukwekkend wat die mensen daar op een dag presteren. En ik mag daarop aansluiten. En het zal hopelijk ook een rol spelen in een eventueel latere zending.
Luc, heel hartelijk dank voor deze mooie, krachtige getuigenis. Helaas zit onze tijd erop. We wensen u heel veel succes en dank u wel ook voor uw komst. Bij ons altijd welkom bij Radio Maria.
Graag gedaan.